Wauw, wat mooi om God te aanbidden, God te ontmoeten. Heel mooi dat een aantal woorden die werden gegeven, die komen ook terug in de preek. Niet omdat ik dit nu snel eraan toevoeg, maar omdat ik het al had voorbereid. Maar ik wil eigenlijk beginnen met wat anders. Vandaag is een beetje een dag van de sponsoracties. We verkopen straks hamburgers, Bouke vertelt straks. Maar we gaan ook met de jeugd naar Roemenië over enkele weken. Precies. En kijk, heerlijk hè. Jong zijn, lekker man. En een van de dingen die we willen is 5000 euro gaan ophalen. Nou, dat is nog conservatief, we hopen op meer. Maar in ieder geval 5000 euro. En een lieve zus in deze gemeente, die dacht, de vorige keer dat ik hier stond te spreken, die dacht, voor elke keer dat Hans zijn stopwoord gebruikt, maak ik 1 euro over naar de kerk. Voor Roemenië. Halverwege, toen dacht ze van, nee, dit gaat helemaal mis. Dus ja, daar word je wel nederig van. Totdat ik op een gegeven moment een voorbeeld gebruikte met een 1 euro munt. En toen dacht ze, ja, nu moet het wel zo zijn. Dus ze heeft uiteindelijk voor elke keer dat ik mijn stopwoord gebruikt, 1 euro overgemaakt. En tot mijn grote schrik of blijdschap, ik wist even niet welke emotie eraan moest koppelen, was er uiteindelijk 94 euro overgemaakt. Ja. Kijk. Maar goed, 94 euro. En de uitdaging eigenlijk die ik wil jullie meegeven vanochtend is, voor elke keer als ik mijn stopwoord zeg, dat jullie voor Roemenië een 0,5 euro overmaken. Dat is de uitdaging. En als jullie raden de persoon die dit heeft verzonnen, dan mag je er 1 euro voor maken. Dus dat je er en het is het woord eigenlijk. Dus blijkbaar gebruik ik het woord eigenlijk heel erg vaak. Eigenlijk wel gek. deze preek is een beetje tot stand gekomen door eigenlijk een... Kijk. Kaching, Roemenië. We gaan voor 10.000 euro, zeg maar. Is tot stand gekomen door een seizoen eigenlijk van... Dat was een grapje. Van reflectie. En soms zijn er gebeuren er dingen in je leven en om je heen waar je eigenlijk gaat nadenken van wat gebeurt er? Wat zie ik? Waar bevind ik me in? En wat is mijn rol? Wat is mijn houding hier erin? En ik merkte eigenlijk, toen ik in dat seizoen van reflectie was, merkte ik dat ik best gefrustreerd was. Ik wil veel meer van God. En ik ben blij met wat ik allemaal zie. Maar ik wil ook veel meer. En ik ging op ontdekkingstocht eigenlijk in de laatste maanden in de psalmen. En ik kwam in psalm 2 terecht. Waar eigenlijk wordt gesproken over allerlei onrust die om de psalmist heen gebeuren. Psalm 2 wordt gebruikt ook door Jezus, komt terug op meerdere plekken in het Nieuwe Testament. En ik vond het een hele krachtige psalm. Van wat er ook om je gebeurt, op een gegeven moment staat er van, de Heer die in de hemel zit, die lacht. Hij troont boven alles. En een paar versen verder zegt de psalmist, vraag aan mij en ik geef je eigenlijk al die onrust, de landen, de mensen, de natieën, ik geef je ze als je erfenis, als je nalatenschap. En ik begon eigenlijk aan God te vragen, wat is mijn nalatenschap? Wat is mijn nalatenschap in onrust die ik zie, in moeilijkheden die ik zie? Wat is mijn nalatenschap? Ik kwam uiteindelijk terecht in Psalm 132, waarin Salomo schrijft over David. Hoe David eigenlijk beloofde aan God in al zijn moeilijkheden. Hoe hij beloofde aan God, er staat hij heeft gezworen aan God in alle moeilijkheden. Ik zal niet rusten, ik zal niet de comfort van mijn huis binnengaan, ik zal geen slaap geven aan mijn ogen, totdat ik een plaats heb gevonden voor de Heer om te rusten. Het is heel wat anders dan dat je zelf rust hebt in God. Dat je bent gered, dat je God kent. Maar het is heel wat anders dan dat God rust op een familie, op een huis, op een stad, of een regio of een land. Er zijn weinigen geweest in de geschiedenis die dit hebben begrepen. Laat staan degene die er echt naar hebben gejaagd. Maar David was er één van. Soms zeggen we als God opwekking wil geven, dan geeft hij het wel. Maar als ik kijk naar het leven van David, dan had David er heel veel voor over om die gemanifesteerde aanwezigheid van God op zijn land, zijn volk te krijgen. En Salomo pakte dit op aan het begin van zijn leven. Helaas nam zijn leven een hele andere toevlucht. En uiteindelijk eindigde Salomo eigenlijk op een plek waar hij niet wil eindigen. En hij gaf dat over aan zijn zonen. En het volk van Israël verloor eigenlijk hun jagen naar Gods aanwezigheid. Er waren enkele koningen die het volk van Israël deden terugkeren naar de juiste plaats. En wat ze allemaal deden, deze volgens mij 5 koningen, wat ze deden, was constant het altaar herstellen. De tabernakel van David herstellen. Gods aanbidding stond weer centraal. Maar over het algemeen was die hele periode een donkere periode. En dat is de periode waar de profeten opstonden. En eigenlijk kwam ik daar terecht bij de profeet Elia. Ik kwam eigenlijk terecht door een preek van Joas op de laatste Gap Night, dus de gezamenlijke tiener- en jeugdavond. En hij had het over Elia, de biddende profeet die vervolgens in de wildernis terecht kwam. Toen dacht ik, hé, daar herken ik me soms wel wat in. En ik denk dat er voor ons vandaag in het verhaal van Elia een aantal punten zijn, ook voor ons als gemeente, waar we wat mee kunnen. Wat ons inspireert of misschien eigenlijk wel even op zijn plek zet. Het is misschien vandaag een wat scherpe boodschap. Maar onthoud, ik preek evenveel tegen mezelf als tegen jullie. Dit is misschien ook een moment om in de spiegel te kijken. Als we kijken naar het leven van Elia. En als we kijken naar het leven van Elia, dan springt er één tekst in het Nieuwe Testament voor mij uit. En dan komen we uit in Jacobus 5, vers 16 tot 18. En daarin staat, beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkaar, opdat je genezing ontvangt. Dat is grappig, daar hadden we het net over. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Nogmaals, in het leven van Elia zitten een aantal punten, denk ik, voor ons. En ik heb vandaag niet alle teksten op de beamer gezet, dus jullie mogen 1 Koningen 17 mogen jullie opzoeken. Want dat is eigenlijk waar ik het verhaal wil oppakken. Hier staat dat Elia bad. Vervolgens gaat hij naar koning Agab. En koning Agab was een koning niet in de positieve zin van het woord. Er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 16, dat hoeven jullie niet op te zoeken. Agab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. Meer dan alle die voor hem geweest waren. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil niet dat dat ooit over mij wordt gezegd. En toen kwam uiteindelijk Elia, die kwam tot Agab in vers 1. Er staat, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens die ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Dat is een fijne introductie. Welkom, ik ben Elia. Trouwens, ik heb een boodschap voor je. Het gaat voorlopig niet regenen. Tot ziens. En Elia werd vrij snel, denk ik, de meest beroemde persoon in Israël. Misschien dacht Agab eerst wel van deze man is gek. Maar toen de regen maar niet kwam, toen werd Elia misschien wel de meest gehate persoon van Israël. En het was niet alleen Agab alleen. Hij had ook een vrouw, Jezebel. En zij terroriseerde eigenlijk de profeten van de Heer. Sterker nog, het hele profetische was mega corrupt in die tijd. Want eigenlijk alle profeten werden betaald door de koning. En ja, dan spraken ze wat de koning wilde. En Elia leefde in een tijd waar een demonstratie van Gods kracht nodig was. En als ik om me heen kijk, gewoon in ons hele land, dan is dit ook zo'n tijd. De cultuur van Elia, waar Elia in leefde, was anti-God. Ze waren vergeten dat er een God was in Israël. Of ze hadden allemaal leugens gevormd in hun gedachten over wie God was. En ik kwam eigenlijk uit bij een quote van een auteur, A.W. Tozer. En sommigen kennen hem misschien, anderen niet. Maar hij is bijvoorbeeld de schrijver van de boeken van Narnia. Hij is ook een theoloog. En hij zegt het volgende. De kern van afgoderij is het onderhouden van gedachten over God die onwaardig zijn over hem. En wat ik merkte in mijn eigen leven. En dit zijn een aantal punten waar we gewoon onszelf eerlijk de spiegel mogen voorhouden. Klinkt het niet herkenbaar dat soms onze kennis van God ons tegenhoudt om hem beter te leren kennen? Soms zijn we tevreden met een aantal basisideeën van God. Maar het is soms een beetje zoals Elihu, de vriend van Job, zei aan het einde van Job: we aanschouwen God. God is geweldig, maar we kennen hem niet. Maar soms zijn we tevreden met wat we weten van God, met een stuk kennis. En eigenlijk haken we daar wat af en komen we misschien in een beetje in een cruise-modus. Maar ik denk echt de honger naar God hebben is constant meer van God willen. Dit is niet alleen een intellectuele kennis, dit is een kennis om echt met God op te trekken. De strijd in ons denken is er één die van cruciaal belang is. Als de duivel wint in je denken en hij er zaadjes en leugens in kan strooien, kan gooien, dan wint hij vaak overal in je leven. En soms zitten deze leugens over God zo ver weggestopt dat het eigenlijk normaal is geworden. Velen worstelen misschien met onjuiste gedachten over God, van kan God me echt redden? Is God wel wie hij zegt dat hij is? Want ik voel me alleen, ik zie het niet. Er gebeurt veel ellende om me heen. Is God wel wie hij zegt dat hij is? Dit soort dingen kunnen komen door nare ervaringen in onze kindertijd, jeugd, ouders, maar ook in kerken, kerkleiders. Als kerk zijn we zeker niet van onbesproken gedrag, denk ik, door de eeuwen heen. Maar zo vaak worden er zaadjes geplant waar we eigenlijk leugens gaan geloven over God. En God wordt soms iets wat we reduceren tot wat past bij onze huidige bui. God komt wat verder te staan, we proppen hem in onze agenda. En is het soms niet heel makkelijk om een God te maken in ons eigen beeld? Op het moment dat we God zo klein maken en dat we hem vormen naar wie wij willen dat hij is, wat gaat er dan als een van de eerste dingen weg? Dat is ontzag voor God. Heel vaak denk ik, als we door de eeuwen heen kijken, en misschien ook wel bij ons, ontbreekt er een stuk ontzag voor God. Het enige ontzag wat we soms hebben in ons leven is meer ontzag voor mensen. Met andere woorden, angst voor mensen. Maar waar is het ontzag voor God als een heilige God? Wat werd al gesproken net. Als een machtige God. Niet alleen de God die onze vriend is, maar ook de God die hemel en aarde heeft geschapen. En een van de grootste issues, misschien wel van deze tijd, in kerken algemeen, niet per se deze kerk, is niet dat ofwel of iemand worstelt met een zonde, is misschien wel chronisch ongeloof. Want we kennen God niet echt meer. En ongeloof is de conditie van ons hart, waar we eigenlijk leugens over God zijn gaan geloven. Kan hij ons wel redden? Komt hij wel door in deze situatie? En het is heel erg makkelijk dat we in situaties terechtkomen waar we God wel kunnen verheerlijken met onze mond. Maar als we heel eerlijk kijken, het niet altijd geloven met ons hart. Menno die zei er net al wat over. Ik heb een aantal andere teksten opgeschreven die we de laatste maand hebben gezongen. En waar ik soms bij mezelf wel eens bedenk van, hey, geloof ik dit überhaupt echt? Bijvoorbeeld in het nummer Hosanna van Hillsong. I see a near revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Oh ja? Echt waar? Zijn we op onze knieën om meer van God te krijgen? Of I see is love and mercy. Echt waar? Het enige wat we vaak zien zijn onze telefoons, waardoor we een heknernia krijgen omdat het alleen maar omlaag kijken. Of kijken we, leren we naar boven kijken waar God troont in zijn macht en majesteit. Mijn Siri schiet aan. Eyes on you. Daarnaast, bijvoorbeeld open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you. Break my heart for what breaks you. Oh, wat we hier zingen is echt heel krachtig. Maar breekt mijn hart echt voor de dingen waar Gods hart voor breekt? In alle eerlijkheid, niet altijd. Of we zingen, mijn Jezus, mijn redder, mijn schuilplaats, mijn trooster. Oké, als er dingen gebeuren in ons leven, gaan we echt als eerste naar God? Is hij onze schuilplaats, trooster? Waar ren je heen waar je het moeilijk hebt? Of you have no rival, you have no equal. Soms in ons leven is er wel een rival, namelijk onszelf. En het is makkelijk om te luisteren wat anderen zeggen over God. Een ander iets is dat onze harten en onze levens worden beïnvloed. En uiteraard is dat een proces, dat is ook logisch. Maar soms zit er wel een gapend gat tussen. En in de Bijbel onderscheid ik eigenlijk drie, om het zo te zeggen, seizoenen of drie belangrijke meetmomenten in je reis met God. En ik noem ze eerst op in het Engels, daarna zal ik ze iets toelichten. Dat is namelijk, allereerst, je hebt een calling, dan heb je consecration en commissioning. En je calling is eigenlijk je roeping. Je bent voor iets geroepen. Bijvoorbeeld op een jeugdweekend zien we dat God krachtig doorbreekt. Het leven van tieners van jeugd verandert. Ze krijgen profetische woorden. In de Bijbel zie je dit ook. Koning David wordt gezalfd als koning. Jozef had een droom. Allemaal dat soort momenten zie je wanneer God eigenlijk een roeping geeft op een leven. De consecration zou ik eigenlijk willen vertalen met wildernis. En commissioning is eigenlijk het doen. Je wordt geroepen. Allemaal worden we geroepen. Er is een wildernis en er is een moment van iets gaan doen. Deze generatie heeft soms verkeerd geleerd dat omdat je geroepen bent, je ook meteen van alles moet gaan doen. En het liefste skippen we het seizoen wat ertussen ligt. Namelijk de wildernis. In de wildernis zitten testen. In de wildernis zitten uitdagingen. Verzoekingen. We willen wel graag de Goliaths doden, maar hebben we ook in onze eigen geschiedenis met God de beren en de leeuwen gedood. En ik heb een aantal punten deze preek die denk ik belangrijk zijn voor ons. En het eerste punt wat ik wil vertellen is van, en mag ik op de beamer, als we een kerk willen zijn wat ook een familie is, misschien zouden we ook meer aandacht moeten geven, niet alleen maar naar de momenten dat iemand geroepen is of het moment dat iemand vol in Gods kracht staat, maar misschien zouden we moeten delen ook over de momenten waar we worden gevormd. De momenten waar we het niet makkelijk hebben. De momenten waar we misschien ons alleen voelen, door God verlaten, maar waar God ons voorbereidt op alles wat gaat komen. En de eerlijke vraag is, voor ons allemaal, inclusief mezelf, is dit een veilige plaats waar we kunnen praten over ons falen? Over de verleidingen die we hebben? Of als we dat met elkaar delen, gaan we ermee naartoe naar anderen? Is dit een plaats waar we elkaar aanvuren en schouder aan schouder staan voor de beloftes die op ieders leven ligt naar boven te halen? Wat over een wildernis. De reden waarom velen een wildernis het liefste verwerpen of liefste niet ingaan, is dat we misschien wel hebben geleerd van een evangelie wat denk ik niet klopt met de Bijbel. Namelijk een evangelie dat het draait om onze comfort. En we gaan geloven dat eigenlijk alles wat tegen onze comfort ingaat, is van de duivel. Maar het was ook de Heilige Geest die Jezus de wildernis deed inleiden. Soms binden we misschien de duivel wel voor iets wat misschien juist God wel heeft gedaan. Een wildernis is een plek ook waar God ons wil hebben om ons te testen en te toetsen, zodat we het karakter hebben om aan te kunnen waarvoor hij ons heeft geroepen. God is meer geïnteresseerd in ons karakter dan onze comfort. En Elia werd snel de beroemdste persoon in Israël. Maar het volgende seizoen van Elia was een seizoen van raven, waar hij werd gevoed door vogels en van weduwen. Hij sprak Gods woord krachtig en het regende niet. Maar zijn volgende seizoen waren jaren bij een beek zitten. En in de wildernis, ik heb een aantal dingen opgeschreven over kenmerken van een wildernis. In de wildernis worden je onzekerheden, angsten en verkeerde ideeën over God duidelijk. Je komt oog in oog met je gebrokenheid, je zwakheden en je zonden. Maar het is op dit moment van dat je eigenlijk beseft van ik heb niks van mezelf te brengen. Het is op dat moment dat Jezus zegt, of God zegt als vader, ik hou van je. Je bent mijn geliefde zoon of dochter, vul het in voor jezelf. En ik ben blij met je. Het is in de wildernis, of de wildernis is eigenlijk een soort oven van verandering. Waar eigenlijk alle onvolkomenheden, net als met goud wat niet helemaal 24 karaat is. De onvolkomenheden in het vuur komen naar boven, zodat je ze eruit kan halen. En in de wildernis komen ook de onvolkomenheden in ons, of in ons leven, komen eigenlijk naar boven. Het is de plek waar maskers afvallen. Het is de plek waar eigenlijk illusies anders worden. Maar ook de wildernis is de plaats waar je stem wordt gevormd. Als God een roeping voor je leven heeft, dan leidt hij je ook de wildernis in. Het is eigenlijk een soort Deuteronomium 8, waarin staat dat God het volk van Israël de wildernis deed inleiden, om te testen wat in hun hart was. Maar ook om ze honger te laten lijden. Want er staat dan, zodat ze zouden leren dat de mens niet alleen leeft van brood alleen, maar door elk woord wat voortkomt uit de mond van God. En het is deze tekst die Jezus zei tegen de duivel toen hij in de wildernis zat. Dat is niet voor niks. En de duivel moet zich naar zijn geschrokken. Want hij hoorde, denk ik, voor het eerst een mens. Ja, Jezus was God, maar ook mens. Hij hoorde een mens spreken met zoveel autoriteit en met salving van de Heilige Geest. En het woord van God gebruiken. En er staat even later dat de duivel van hem verdween. In de wildernis wordt je stem gevormd. Elk verkeerd idee wordt afgebroken en God maakt zich aan je bekend. Het is ook waar de kennis over God tot je komt. In de wildernis worstel je misschien wel met God, net als Jacob bij de beek. Maar het is ook de plaats waar je een nieuwe identiteit krijgt en een nieuwe naam. Het is in de wildernis waar je kwetsbaar wordt voor God. Waar je doorhebt hoe zondig je bent. Het is ook de plaats, en net werd er wat over gezegd. Het is de plaats waar je gaat beseffen dat Jezus de bruidegom is. En dat hij terugkomt voor een bruid, ook zonder vlekken. Het is de plaats waar misschien wel de afgoden in je hart naar boven komen en waar je ze aflegt. Dit is de plaats waar Elia kwam. Dit is de plaats waar een Mozes in kwam. Waar een Jozef in kwam. Waar Jezus in kwam. Waar David in kwam. Mannen van God die succes hadden, hè, in hun leven. In de zin van dat ze deden wat God van hen vroeg. Die gingen eigenlijk allemaal door een wildernisseizoen. Paulus, jarenlang in Arabië. Waar hij niet zichtbaar was. Maar wel waar hij werd voorbereid op God van hem vroeg. En Elia, we gaan het ook nog over Elia hebben. Elia die bad meerdere keren en God luisterde naar zijn gebed. En ik geloof dat een van de boodschappen voor ons vandaag is dat God wil ons gebedsleven veranderen. In vuur en vlam zetten. En gebed voor ons is soms een plaats van frustratie, van worsteling, van misschien wel God niet ervaren. Het is gewoon een christelijke discipline. Maar ik geloof dat het is bedoeld als een plaats waar je de kracht van God ziet. Waar je intimiteit met God hebt. Het grootste wat Jezus naliet aan zijn discipelen, behalve uiteraard het kruis, is zijn gebed. Zijn gebedsleven. Er staan 175 versen in de evangelieën waar Jezus of aan het bidden is, of dat hij leert over gebed. Het was geen zout op de maaltijd. Het was de maaltijd. En dit is de openbaring die Jezus bracht en die hij ook aan ons vandaag wil geven. Bidden is niet een soort religieus iets wat erbij hoort. Heer Jezus, dank u wel voor het eten. Amen. En 's avonds zeg ik, wil u zorgen dat ik lekker slaap. Nee, bidden is een ontmoeting hebben met God op dagelijkse basis. Voor Jezus was het ook geen religieuze activiteit. Het is waar hij woonde. Het is als het ware dat hij één oog had op de hemel, waar zijn vader troonde. En het andere oog op de aarde om hem heen. Jezus kon moeiteloos switchen tussen met mensen praten en in connectie zijn met zijn vader. En wat we moeten gaan beseffen is, in een tijd waar het altijd draait om influencers en allemaal dat soort dingen, is dat God ons uitnodigt van, er is geen groter platform wat je als mens kan hebben dan voor de troon van God. Er is geen groter platform, inderdaad, amen. Als we dat gaan beseffen, dat de meest krachtige plaats waar we kunnen komen is op onze knieën voor God. En vaak bepalen we onze omgang met God om hoe het met mij gaat. Ik heb een slechte week, ik heb een paar keer gefaald. Ik vind dat ik me moet bewijzen aan God voordat ik weer bij hem moet komen. Het is niet waar. In het christendom, daar zijn geen superhelden. Er zijn een aantal mensen, en hopelijk veel van ons, die hebben gekozen lange tijd geleden, dit draait niet om mezelf. Dit draait niet om mezelf. Het draait om wat Jezus heeft gedaan aan het kruis en zijn bloed heeft mij rein gewassen. Er zit zoveel kracht in het bloed. We hebben toegang tot de troon. Samen met een vriend ben ik het boek Hebreeën aan het lezen. En we sturen van elke paar versen sturen we naar elkaar toe. Wat we eruit halen. En we doen het aan de hand van een boek van Andrew Murray. Zullen misschien niet velen kennen. Maar een ontzettend goed boek over de Hebreeënbrief. En een van de dingen die er echt uitsprong voor ons eigenlijk allebei, was van, als we denken aan het werk van Jezus, denken we eigenlijk altijd aan het kruis. Maar dat wordt genoemd in de Hebreeënbrief het aardse werk van Jezus. Er is ook een hemels werk van Jezus. Namelijk dat hij de weg heeft bereid, dat we door het voorhangsel kunnen komen en toegang hebben tot de Vader. Bidden gaat niet meer om jou. Je hebt toegang tot de Vader. En soms maken we van bidden iets wat draait om onze comfort. En dit is soms wat ik zie in deze tijd. Dat als je een selectief aantal teksten neemt over bidden, dan kan het soms gaan lijken van alsof je een soort koehandel speelt met God. Van alles wat je vraagt, dat krijg je. En daar maak ik me, als ik heel eerlijk ben, wel eens zorgen om. We maken namelijk bidden om ons. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dingen vragen aan God. Het is door vragen dat we ook dingen krijgen, ontvangen. Maar er is wel een bepaalde volgorde. Als Jezus leert over gebed, dan begint hij met iedereen voorstellen, dit is mijn Vader. En wij komen soms vaak met een lijst voor Gods troon. Red, oom Jan. Heer, ik heb geld nodig. Ik heb nog meer geld nodig. Heer, ik wil dit hebben. Ik heb een fiets nodig. En Jezus zegt als het ware, geef me je lijst. Geef me je lijst. En hij verscheurt de lijst en hij zegt, weet je, ik wil je eerst voorstellen aan iemand. Namelijk de Vader. Dat is het begin van gebed. God wil een soort mindset breken waar God wordt gezien als een snoepautomaat waar we soms wat uit kunnen halen als we hem nodig hebben. Ik moest denken in de voorbereiding aan Mozes. Mozes, God was op een gegeven moment boos en zei van, Mozes, je mag naar het beloofde land gaan en ik stuur een engel met je mee. In onze tijd zou dat kunnen zijn van, je wandel met God wordt gekenmerkt door kracht en je gaat het beloofde land veroveren. Maar eigenlijk is er weinig relatie met God. En Mozes zegt iets heel krachtigs. Hij zegt, dat wil ik niet. Ik ben liever in de wildernis met u dan in het beloofde land zonder u. En voor vandaag de dag is het misschien ook wel voor ons. Van wat is belangrijk? Wat is de basis? Waar beginnen we mee? En dat is denk ik intimiteit met God. Ik had het idee, en dat is ook een beeld denk ik straks voor het avondmaal. Stel je voor dat ons leven een trein is. En de brandstof voor de trein is intimiteit met God. De rails waar de trein op gaat, is eigenlijk de perfecte wil van God. De twee kanten van de rails. De ene kant is, je veranderende denken. De andere kant van de rails is het sterven aan jezelf. Op het moment dat je geen brandstof hebt, geen intimiteit met God, beweegt de trein niet. Op het moment dat je niet sterft aan jezelf, waar Jezus ons toe oproept, wordt het een crash van de trein. En als we niet leren om ons denken te veranderen, wordt het ook een crash. Het begint met gebed, met wat vindt God belangrijk. Wat God belangrijk vindt, vind ik belangrijk. Waarvan hij houdt, daar hou ik van. Wat hij niet belangrijk vindt, wil ik niet belangrijk vinden. Wat hij haat, wil ik haten. En behalve dat, als we een leven maken wat draait om alleen maar krijgen en ontvangen. En elke ouder die kinderen heeft, weet van, als een kind om een PlayStation 5 vraagt, die wil Lars bijvoorbeeld graag hebben, er zijn momenten dat je als ouders zegt van, dit is niet het beste seizoen. En ik kwam het volgende voorbeeld tegen. Het is een Oosters verhaal. Er was een man die had een aantal paarden. En een aantal van die paarden liepen weg. En zijn buurman kwam naar hem toe en hij zei, zo, jij hebt even een hoop pech hiermee. En de eigenaar zei, pech, geluk, wie zal het zeggen? Een paar dagen later kwamen die paarden weer terug. Maar behalve dat met een heel aantal andere paarden. Want ze waren een kudde wilde paarden tegengekomen en die waren meegekomen. Dus die buurman die kwam weer naar hem toe. En hij zei, zo, jij hebt geluk. En de eigenaar zei, pech, geluk, wie zal het zeggen? De zoon van die man die ging vervolgens die paarden trainen, viel van het paard en brak zijn been. En de buurman kwam weer langs. En de buurman zei, oh, wat een pech. En de man zei, pech, geluk, wie zal het zeggen? Even later was er een soort terreurorganisatie en die kwam eigenlijk een soort van nieuwe recruten ophalen. Uiteraard onder dwang. Maar omdat zijn zoon zijn been had gebroken, kon hij niet worden meegenomen. En de buurman kwam weer naar hem toe en hij zei, wat een geluk heb jij. In dit verhaal zien we alleen al dat als we ons focussen op één onderdeel, iets pech of geluk kan zijn, maar dat iets pas helemaal duidelijk wordt als we de hele verhaallijn weten. In ons leven, in jouw leven en in mijn leven, soms zien we maar een heel klein stukje van wat God doet. En daar beoordelen we dingen op. Maar ik geloof pas als we in de hemel komen, dat als het hele verhaal zichtbaar voor ons wordt, dat we beseffen van waarom zijn sommige dingen gebeurd, wat was Gods doel en waarom snappen we dingen. Zo werkt het ook met gebed. Er is een groter plaatje en Elia snapte dat. De discipelen bijvoorbeeld baden niet voor zichzelf. Ze baden niet dat de vervolging zou stoppen. Ze baden voor moed. God wil niet enkel dat we bidden voor onszelf. God wil dat wij het gebed worden, dat Jezus in ons wordt gevormd. En ik moet altijd denken aan, ik heb het verhaal hier wel eens verteld, van een man genaamd Charles Finney. En hij leefde 200 jaar geleden, een enorm krachtige evangelist in een van de donkerste momenten ook van Amerika. En er wordt gezegd dat van al zijn bekeerlingen 80% tot het einde van hun leven bleef geloven. En we hebben het hier over honderdduizenden, miljoenen mensen. Wat echter niet veel weten was dat er een man voor hem uittrok van stad naar stad. Een man genaamd Daniel Nash. En deze man wordt in eerdere verhalen van Charles Finney wordt ook naar hem gerefereerd. Hij wordt genoemd als een man, als hij aan het bidden was, dat het lauw was. Dat er niet veel kracht in zat. Maar deze Daniel Nash raakte op een gegeven moment blind, kwam thuis te zitten. En worstelde zich door een seizoen heen, de wildernis. En kwam daar weer uit en kwam in zijn kerk waar hij een voorganger was. En daar werd hij te oud bevonden. Hij was midden in de 40. En ze zeiden, we willen een jongere voorganger. Maar deze Daniel Nash had iets gezien van de kracht van gebed. En hij reisde voor Charles Finney uit, huurde voor een paar cent een kelder. En wekenlang voordat Charles Finney ergens kwam, was hij geknield voor God op zijn knieën, samen met een andere man. En Charles Finney zegt over deze man, elke keer voordat ik mijn eerste bijeenkomst had in een stad, kwam Daniel Nash binnen, de kleur uit zijn gezicht, moe. En dan zei hij tegen mij de woorden, de Heere is gekomen. En Charles Finney zegt, er is geen moment dat hij ooit ernaast heeft gezeten. We praten hier bijvoorbeeld over 500.000 bekeerlingen in 7 weken tijd. En dit is een van de punten waar ik ons toe wil oproepen. Het is één ding om God te vragen voor een PlayStation of een fiets. En als je het nodig hebt, de fiets dan. Oké. Snelle correctie was dat. Maar als je hem nodig hebt, daar zit wat in. Maar het is heel wat anders om te gaan waar David naar wilde jagen in zijn leven. Dat Gods aanwezigheid rust op een regio. Dit is waar Charles Finney, maar ook Daniel Nash voor ging. Het is heel wat anders door in gebed ergens voor te vechten. En dan komen we bij het tweede punt wat ik wil aanhalen voor vandaag. En het tweede punt is eigenlijk, God zoekt ook voor deze kerk, dat geloof ik echt, poortwachters. Mensen die weten wat het is om voor de troon van God te komen. Die zeggen van, wat ik om me heen zie, tot hier en niet verder. Ik geloof in een generatie, of tenminste mensen die gaan bidden, die geloven in een generatie bijvoorbeeld van jeugd. Die zuiver is, die puur is, die de heiligheid van God gaan begrijpen. Mensen, poortwachters, die zeggen van Gerard zei er net wat over, die zeggen van, hey, ik ga in gebed staan voor huwelijken. Het gaat niet gebeuren dat ik huwelijken zie crashen. Niet op het moment dat ik een poortwachter ben. God zoekt poortwachters in deze gemeente. Mensen die staan in een plaats van moeilijkheden en zeggen van, ik ga dit bestrijden in de hemelse gewesten. En ik moest denken aan van, voor de troon van God heb je serafs. Een soort brandende wezens die heel de dag zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Niet omdat ze verder niks te doen hebben. Het is het enige wat ze willen doen. Elke keer ontdekken ze nieuwe dimensies van Gods grootheid. En ik denk dat God vraagt voor mensen die in vuur en vlam staan voor God. Die net als op Azusa Street in de fik staan voor God. En zeggen van het gaat niet gebeuren dat ik een generatie niet voor Jezus zie gaan. Ik hou ervan als ik bijvoorbeeld profetieën krijg. Als mensen me vertellen van wat God voor mijn leven heeft bedoeld. Maar waar zijn de mensen die zeggen van dit zit in Gods hart. Dit denkt God, dit ziet God. En soms laten we het zo om onszelf gaan. En ik geloof dat God daar zo wil mee afbreken. Dat het is niet een evangelie waar wij centraal staan. Het is een evangelie waar de koning centraal staat en wij dienen hem. Voor degenen die zeggen ik wil een poortwachter zijn, er zijn een paar dingen belangrijk. Dat is namelijk dat je een vaste plaats en tijd leert hebben waar je elke dag God ontmoet. En ik beloof je dat weken, maanden worden, dat is op zich logisch, maar dat er op een gegeven moment een moment komt dat de geest van gebed op je leven rust. Een geest van gebed rust namelijk op een leven van gebed. En die misschien saaie, simpele keuzes die je iedere dag maakt, die zorgen uiteindelijk ervoor dat de geest van gebed op je leven rust. En wat is een geest van gebed? Allereerst, het is denk ik een liefdesrelatie met het woord van God. Dat je weet wat God zegt, wat God vindt, wat hij doet. Daarnaast is het ook dat je je als een pijpleiding laat gebruiken door de Heilige Geest. Ik heb een aantal punten opgeschreven van dingen die mij helpen, of hebben geholpen, maar ook nog steeds helpen, die ik belangrijk vind als het gaat over gebed. Het allereerst wat ik net zei, een liefdesrelatie hebben met het woord van God. Misschien moeten we stoppen met het zeggen dat we van Jezus houden, als we niet van Jezus in het woord houden. Die is scherp, maar hij is wel waar. Het woord zou zo diep in ons moeten zitten, dat we ervan houden, dat we Deuteronomium 8, dat we niet zonder kunnen. Daarnaast, wat mij ontzettend heeft geholpen, is bidden in tongentaal. Daarnaast vasten, regulier vasten. Gewoon vaste momenten in de week dat je maaltijd overslaat. Gewoon een heel jaar lang. Gewoon één maaltijd. En die tijd gebruik je om voor God te komen. En het daarnaast, als vierde punt, doe het samen. Je hebt mensen om je heen nodig. Dit leer je in de wildernis. Dit is waar God je voorbereidt. Maar goed, Elia. Na 3,5 jaar komt Elia weer tevoorschijn. En dan gaan we, jullie mogen hoofdstuk 17 van 1 Koningen weer opzoeken. En we komen eigenlijk terecht in een soort showdown. tussen Elia en de profeten van Baal. En er staat in vers 21 van, we mogen trouwens naar hoofdstuk 18, sorry. Jullie waren even bang dat ik, als ik over elk vers zo lang zou gaan praten, dan komen jullie niet meer weg. Maar goed, hoofdstuk 18, vers 21. En er staat, toen naderde Elia tot het hele volk en zei, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na. Maar indien het Baal is, volg hem na. Maar het volk antwoordde hem niet. Dit is ook de boodschap van God voor deze tijd. Je loopt mank als je van twee walletjes eet. De wereld en voor God. Het is een moment dat we ook voor onszelf zeggen van ik ga mezelf toewijden aan het leven van God. En daarna de profeten van Baal proberen van alles om het vuur te laten branden. En uiteraard gebeurt er niks. En Elia maakt ze belachelijk. Weet je, het is het Oude Testament, mag nog. Weet je, en er gebeurt van alles. Maar het vuur in ieder geval brandt niet. En dan vers 30, een van de mooiste versen vind ik. En er staat, toen zeide Elia tot het hele volk, nadert tot mij. En het gehele volk naderde tot hem. En daarop herstelde hij het altaar van de Heer, dat omvergehaald was. Dit is wat gebed doet. Het herstelt het altaar van de Heer in jouw leven en in de levens van anderen. De plek waar God weer centraal staat. Vanaf vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij de God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Bidden begint met naar boven kijken. Antwoord mij, Heere, antwoord mij op dat dit volk weten dat gij de Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. En toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het houten stenen en de aarde. En het lekte het water in de groeven op. En toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich voor hun aangezicht en zeiden, de Heren, die is God. De Heren, die is God. Een aantal dingen, een aantal punten voor ons. Op het moment dat je gaat om het altaar van de Heer in jouw leven te herstellen of in levens van anderen, dan zal je tegenstand van de duivel gaan ervaren. Maar onthoud, als God je zegt van dit is de plek waar ik wil dat je staat, is het de meest veilige plek waar je ooit kan bevinden. We zijn namelijk gemaakt voor strijd. We zijn niet gemaakt om terug te trekken, we zijn gemaakt. Het zit in ons DNA, laat het zo zeggen. Vanaf vers 41. Vervolgens zeide Elia tot Agab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van stortregen. En toen ging Agab heen om te eten en te drinken. Elia klom echter naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dat is niet een beeld van heel erg krachtig zijn. Maar onthoud, dit is wat God krachtig vindt. Hij zeide tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. En hij klom omhoog en zag uit. Maar hij zeide, er is niets. En hij zei, ga weer, tot 7 maal toe. Daar krijg je conditie van. En bij de 7e maal nu zeide hij, zie een wolkje als een manshand stijgt op uit de zee. En toen zeide hij, ga heen en zeg dit tegen Agab. Span in en daal af. Laat de stortregen je niet tegenhouden. En toen in een oogwenk werd het helemaal zwart van wolken en wind en viel er zware stortregen. Elia hoorde het geluid van regen eerst in zijn geest, voordat hij het in het natuurlijke zag. Voor ons vandaag, we hebben de geest van profetie, ook van openbaring nodig, om te zien wat God wil geven, wat God wil doen. Maar ook om stabiel te blijven als we het niet zien. Want soms zien we niet altijd wat we denken dat Gods belofte is. En Elia ging bidden en 7 keer was er niks. Dat moet hem hebben getest. Hij had de belofte van God. God had ook geantwoord met vuur. Hij wist wie God was. Hij kende hem als vader. Maar Elia bleef bidden. En God brak de droogte. En als je regen wilt zien uiteindelijk, en dit is een belangrijke, wil God je vullen met de kennis van zijn wil. Efeziërs 1 vind ik zo'n krachtig hoofdstuk. Maar Paulus schrijft eigenlijk een brief aan de gemeente van Efeziërs. En het is een van de weinige brieven, zo niet de enige brief, waar Paulus niet een gemeente eigenlijk op zijn kop geeft. Wat geef je aan een, of wat schrijf je aan een gemeente die blijkbaar heel erg veel goed doet? En Paulus zegt van, ik bid dat je de openbaring van de kennis van God mag hebben. Volgens mij vers 17 of 18. Dit is wat wij nodig hebben, een openbaring van de kennis van God. En dat is niet kennis wat in ons hoofd zit, dit is een kennis wat gaat om ervaren. Tot slot, de muzikanten mogen al naar voren komen. Wat hierna gebeurt is eigenlijk heel raar. Maar als we heel eerlijk zijn, misschien wel wat we kennen in ons leven. Nadat Elia het meest krachtige moment heeft gehad in jaren in het volk van Israël. Het volk is weer teruggeleid, of in ieder geval op dat moment. Het ging daarna nog heel vaak mis. Maar er is een vrouw die zegt van, ik ga je vermoorden. En bij Elia daarvoor altijd zo'n sterke innerlijke mens had, dat wat er ook gebeurde, hij stond vast en stabiel. Is dat het moment dat hij eigenlijk depressief wordt en hij vlucht, tot op het punt zelfs dat hij wil sterven. Eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Hij klaagt tegen God, ik ben de enige die over is gebleven. En dit is niet goed, dat is niet goed. En in alle eerlijkheid, herkennen we die momenten ook niet in ons leven? Dat soms God het ene moment krachtig beweegt en een moment daarna denk je van, wat gebeurt er? Is mijn innerlijke mens opgewassen tegen de druk van buitenaf? En het erge van dit verhaal is dat Elia niet doorheeft hoezeer hij misleid is. En God zegt eigenlijk tegen Elia, wat ik wil dat je gaat doen, is van, ga terug naar je bediening en ik wil dat je je opvolger aanwijst. Wat zegt hij eigenlijk? Ik wil dat je bezig gaat zijn met je nalatenschap. Psalm 2. En het bijzondere van dit verhaal is dat Elia de grot binnenkomt als een misschien wel depressieve man. Hij was ook soms een gefrustreerde profeet. Maar hij gaat die grot uit als een vaderfiguur. Het is voor mij heel bijzonder dat de mensen die eerst achter Elia aanliepen werden genoemd het gezelschap van de profeten. Maar daarna, als hij eigenlijk een soort salving als vader heeft gekregen, de mensen die hem volgen worden genoemd de zonen van de profeten. De zonen van de profeten. En God zegt eigenlijk, stop om te denken dat dit om jou gaat. Maar ga denken aan iedereen om jou heen. De mensen aan wie jij iets mag doorgeven. En als derde punt wil ik eigenlijk meegeven vandaag. Het worden van een geestelijk vader of moeder. Van anderen. Waar leven niet meer alleen maar draait om je eigen koninkrijk. Maar waarin je zegt van, hetgeen wat ik van God heb geleerd, ontvangen, wat ik heb geleefd, wat ik heb gemaakt, ga ik doorgeven aan anderen. Want dit leven draait niet om mijn comfort. Dit leven draait niet om mijn luxe. Dit leven draait dat Gods naam gekend wordt. We hebben zo dadelijk avondmaal. Voor het avondmaal zullen we nog één nummer zingen. Een nummer uit mijn jeugd. Wat een van de meest indrukwekkende nummers was. Of het meest indrukwekkende refrein heeft. Wat mij bijstaat. We zingen namelijk straks My Heart Burns For You. En wat mijn hoop en wat mijn verlangen is, is dat je als je naar dit verhaal hebt geluisterd, en het was misschien soms scherp, maar wel dat er een verlangen is van God, dat hij een bruid zoekt wiens harten branden voor hem. En omdat die harten branden, mensen die zeggen van, ik ga als poortwachter staan. En ik wil eigenlijk tijdens dat nummer 2 uitnodigingen neerleggen. Dit is iets tussen jezelf en God. Allereerst, ik had het over dat het soms zo makkelijk is om leugens over God te gaan geloven. Leugens dat hij niet is wie hij zegt. Dat God niet voorziet. Dat ik uiteindelijk alleen achterblijf. En er geen God is die me redt. Maar misschien wel identiteit, een stukje identiteit. Misschien heb je wel geleerd dat je er uiteindelijk niet toe doet. Dat je een soort van, in het Engels, damaged goods bent. Misschien was er een vader die je ooit niet de aandacht gaf. Waardoor er een gat in je hart zit. Waarvan ik geloof dat God het ook vandaag wil vullen met zijn liefde. Misschien merk je dat je een mega angst hebt om te falen. Heb je last van perfectionisme. Omdat je hebt geleerd in je kindertijd van, als ik geliefd wil zijn, moet ik presteren. En God zegt als vader vandaag, dit wil ik breken. God is de vader, van ook uit het verhaal van de verloren zoon, die van verre ons ziet aankomen als we terugkomen. Naar ons toe rent, compassie heeft, ons omarmt, ons kust en ons welkom heeft. Het is een God die ons een nieuwe naam geeft. Het is een God die geen begin heeft, geen einde. Het is een God die woont in licht waar we niet toe kunnen naderen. Het is een God die er altijd is. En die God zegt, ik wil een vader zijn. En de wonden die je hebt over dat ik niet doorkom in een situatie, die wil ik genezen. Het andere is, misschien zeg je van, ik merk dat mijn leven, als ik heel eerlijk ben, soms draait om mezelf. En het kan soms een religieus sausje hebben. Je kan vol achter de dingen van God aangaan en voor Gods kracht gaan, maar uiteindelijk kan het nog steeds gaan om jezelf. Dan geloof ik dat God ook vandaag de uitnodiging neerlegt. En dat geldt evenzeer voor mij als voor anderen, voor ons allemaal. Van God zegt, ik wil dat je je leven neerlegt. Na dit nummer zullen we het avondmaal vieren. En het avondmaal, ik wil dat we dat vieren. Of dat we dat nemen. In de gedachte van, God is niet alleen aan het kruis gestorven dat ik een ticket heb om in de hemel te komen. God is ook aan het kruis gestorven dat er een weg open is naar de Vader. En als je het neemt, dat je beseft, Galaten 2 vers 20, ook ik ben gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Jezus leeft in mij. En na dit nummer wil ik eigenlijk vragen of Frank en Petra straks het avondmaal zouden willen uitdelen. Gewoon na het nummer. Misschien Kees en Connie, als jullie dat straks ook kunnen doen. Maar eerst laten we naar het volgende nummer luisteren. En bedenken van die twee uitnodigingen. Van zijn de leugens die ik moet opgeven? En is er misschien überhaupt iets dat ik mijn leven moet neerleggen? Opnieuw.